De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is mysticus en wetenschapper Kees Waaijman. Tot zijn emeritaat was deze bevlogen karmeliet hoogleraar spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut. Binnenkort verschijnt het boek Lokroep van het Onuitsprekelijke, dat Kees Waaijman schreef samen met Jeanette Werkhoven, programmamaker van het Eerste Uur bij de boeddhistische omroep, die een jaar geleden overleed. Een gesprek over de spirituele weg die wij in het leven van alle dag kunnen gaan. Kees Waaijman is vandaag de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom, Kees Waaijman. U bent net terug uit Rome.
Klopt.
Hoe was het daar? De paus ontmoet?
Nee. Het was warm. Het was een congres over 8 eeuwen geleden werd de Karmelorde gesticht. En de stichter, een zekere Albertus van Jeruzalem, is 8 eeuwen geleden om het leven gebracht. En dat werd herdacht. En ik heb eigenlijk me heel erg, eigenlijk al 40 jaar met de Karmelregel bezig gehouden. Een heel klein, kort document. En ik heb dit keer laten zien hoe die stichter, Albertus, hoe die keek naar die Latijnse eremieten, leken eremieten, die zich terugtrokken in het gebergte van de Karmel.
Ja,
bij Haifa.
Ja.
En hij zag hen als marginals, als marginale mensen. Dat vind ik prachtig. Dus mensen aan de rand, mensen aan de grens, mensen niet in het centrum van de macht, niet in het centrum van de organisatie. Wel horend bij, maar niet in het middelpunt.
Buitenstaanders.
Ja. Ja, ze horen erbij. Eigenlijk wat je ook ziet bij mensen, bij immigranten, de tweede generatie. Dus met eigenlijk 2 zielen in 1 lichaam. Dus van de ene kant thuis bij vader en moeder, de geur van het eten, de kleding. Ja, dat is bijna niet uit te leggen hoe nabij dat is. Van de andere kant opgegroeid hier, met vriendjes, met school, met perspectieven hier. En dat geeft een spanning en die kan ontaarden in, zo zie ik althans, terrorisme. Wat een te grote spanning is van 2 zielen in 1 lichaam. Het kan ook heel creatief worden. Een bron van vindingrijkheid en van openheid.
Ja, de meerstemmigheid, dat is geloof ik iets wat wel bij u past, hè?
Dat zou best kunnen, ja. Er leven ook vele stemmen in onze ziel. Veel kanten, veel echo's, veel... Ja, zeker. Als je alleen al kijkt naar de ziel en haar geheugen, wat daar allemaal meegedragen wordt in onze ziel. Dat is natuurlijk fantastisch,
ja.
Wat wij ons herinneren. Maar ook de ziel als verwachtingspotentieel, wat wij niet weten en toch op een of andere manier vermoedens van hebben. En sommigen hebben hele sterke schotelantennes, en anderen iets minder sterk. Maar we hebben allemaal wel verwachtingen.
Ja, dan gaan we het hebben over de geestelijke weg die wij kunnen gaan in het leven. De mystieke weg, de spirituele weg. En ik verheug me er erg op om daarover het gesprek met u te hebben.
Ik ook.
Mag ik u iets inschenken?
Ja, heerlijk.
Het is nu bijna 1 jaar geleden dat mijn collega en vriendin ook Jeanette Werkhoven stierf. En zij heeft niet alleen een nalatenschap van 300 programma's, maar jullie hebben samen ook een boek gemaakt. wat gaat over het gaan van deze geestelijke weg.
Ja, klopt.
Jeannette is niet meer onder ons, dus we kunnen het haar ook niet meer vragen. Maar u hebt haar natuurlijk in gesprekken heel veel ontmoet. Want dat is de basis voor dat boek wat binnenkort gaat verschijnen. Wat was nou voor uw gevoel de bezieling van Jeannette, van waaruit zij die gesprekken met u wilde voeren?
God, dat is een mooie vraag. Het begon, laat ik maar zeggen hoe het begon. En hoe het zich ontwikkelde, wordt vanzelf al duidelijk. Ik herinner mij nog, dat ze een paar jaar geleden, ik geloof 3-4 jaar geleden, dat ze vroeg of ze gesprekken mocht hebben over mystiek, spiritualiteit. En ik vond het fijn. Ik dacht, ja, kijken waar het schip strandt. Dus ik zei ja, met de voorwaarden, jij leidt de dans en ik dans mee. Ook om praktische redenen, omdat zij weet wat ze wil met mij. En ik had haar leren kennen als iemand die veel en diep inzicht heeft in de bewegingen, laten we zeggen, van de ziel, van de geest, van de menselijke persoon. Mm-hmm. Ja, en toen was het gewoon gesprek 1 en gesprek 2. En het ene volgde uit het ander. En uw vraag is dan ja, wat de bezieling ervan was, hè?
Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ervoer Jeannette zelf als een zoekende ziel die echt alle randen heeft opgezocht van het boeddhisme. Hè, want daar maken we programma's voor.
Ja.
Maar daar heel veel uitstapjes naar buiten deed. Heel erg zoekend naar wie ben ik zelf ook.
Ja. Wat ik heb ervaren, dat is dat inderdaad, haar zoektocht, niet alleen in het boeddhisme, maar in de vrije ruimte, zou je kunnen zeggen, van de spiritualiteit, dat zij gaandeweg die gesprekken werd mij duidelijk dat haar eigen, ja, zeg maar, christelijke wortels begonnen te leven, begonnen ook vragen begonnen te stellen. En dan heb ik het niet over het behoren bij een groep of terugvallen, zou je kunnen zeggen, in christelijke kaders. Maar wel interesse in de diepste wortels van de christelijke mystiek. In Oost en West trouwens.
Mm-hmm.
En dus een buitengewone belangstelling voor iemand als Johannes van het Kruis. Ik herinner mij trouwens ook dat als ik ergens een inleiding gaf in het Amsterdamse, dat ze er altijd bij was.
Mm-hmm.
En vooral de gedichten van Johannes van Kruis. Altijd zei, God, mag ik nog even napraten voor deze zender?
Ja.
En dan had ze altijd hele interessante vragen die meer dan alleen maar kennis van die westerse traditie, die christelijke traditie.
Mm-hmm. Johannes van Kruis is een mysticus kerkvader uit de 16e eeuw, hè?
Ja.
Spaans.
Ja, Spaans. Ja. Een karmeliet. En daar had ze interesse in. En ik kon je eigenlijk aan de ogen zien, aan het fonkelen, dat het niet, dat is obligaat. Een gesprek met Kees Waaijman moeten we nog maar even op Johannes van Kruis doorvragen. Mm-hmm. Maar ook het Thomas-evangelie. Haar diepe geraaktheid door Jezus.
Ja. Dat was, waar ze ook ooit een visioen over had, toen ze heel jong was.
Ja, 20. En dat visioen, dat werd hoe dan ook in de gesprekken wakker. En vraag me niet waar en hoe. Want dit heeft ook niet mijn interesse. Maar je kijkt elkaar aan.
Ja.
En dan zie je wel hoe de ziel beweegt. En ik weet zeker dat zij er heel diep bij betrokken was om de eenheid van haar visioen en haar wat u ook zei, haar brede omzwervingen,
mm-hmm,
om die in balans te houden of te brengen.
Mm-hmm.
Was mijn gevoel. Maar ik kan dat helaas niet meer checken.
Ja. Ja.
Maar, en ook ikzelf. Hè, dus ik heb het niet, het staat niet buiten mij. Ik zelf heb zo'n 40, 50 jaar lesgegeven over spiritualiteit. En ben dus links en rechts allerlei spirituele tradities tegengekomen die ik van harte begroet. Maar ja, en ook in het boek merk ik, want ik heb het nog eens helemaal doorgelezen de laatste half jaar.
Het boek wat jullie samen maakten, hè?
Ja, En ik merk wel dat ik een bepaalde gevoeligheid heb voor het gesprek tussen wat ik noem de westerse traditie, het Joodse mystiek, christelijke mystiek, islamistiek, die ik gelukkig vrij goed mocht leren kennen, en de Oosterse tradities, het Verre Oosten, zeg maar. En ik ben daarin geïnteresseerd en heb niet de neiging om te denken, ja, dat christelijke, dat heeft bepaalde ideeën, dat heeft bepaalde dogmatische kaders, dat heeft bepaalde rituele beperkingen, dat heeft institutionele inkapselingen. Dat is eigenlijk onzin.
Mm-hmm.
Dat is echt grote nonsens.
Ja, is buitenkant meer.
Ja, is echt buitenkant. Mm. De vooroordelen die wij hebben bij de westerse traditie, zijn niet altijd gunstig voor de ziel. En daar hebben wij het, Jeanette en ik, eigenlijk verschillende keren over gehad.
Ja, om die begrenzingen open te breken, zal ik maar zeggen.
Ja, en ook die opposities die er volgens mij wezenlijk niet zijn.
Ja.
Niet zijn.
Daar staat op haar overlijdensbericht een quote, zal ik maar zeggen, van hoe Jezus reageert op zijn discipelen die hem vragen, maar wat gebeurt er dan bij de dood? Hoe gaat het verder? En dan staat er op haar rouwkaart, hebben jullie dan het begin al ontdekt? Dat jullie vraagt naar het einde. Want waar het begin is, daar zal het einde zijn.
Mooi.
Wat diepzinnig, hè?
Ja, daar hebben we een heel gesprek over gehad. Met Jeanette. Dat klopt. Ergens een van die hoofdstukken, zeg maar, gaat daarover. Schitterend.
Ja, het is net alsof Jezus het omdraait, hè?
Ja.
We willen altijd weten wat gebeurt er na de dood. Maar Jezus die draait het om van kijk maar eens terug.
Ja, wat daar in dat Thomas-evangelie gezegd wordt. Wat trouwens op zich een mystiek evangelie is. Als je zou weten wat je nooit zult weten hoe het begon, dan zou je ook veel opener en vrijer, minder angstig staan tegenover hoe het afloopt. Dan zeg ik wat Jezus in deze aanhaling zegt. Ja, waarom is dat zo? Als ik bijvoorbeeld, ik heb die exercities voor mezelf al eens gemaakt. Als je teruggaat in je genesis, in je wording, gewoon al kwantitatief, materieel. Ik heb net als iedereen een vader en een moeder. Of je ze nou kent of niet kent, maar je hebt allemaal een vader en een moeder. En die hadden weer een vader en een moeder. Het zijn er al vier. En die hadden allemaal weer een vader en een moeder. Het zijn er al acht. En zo, als je terugdenkt, dan is het niet zozeer dat je één moeder, vader hebt. Maar het wordt een steeds wijdere vertakking tot je op slot niet meer kunt overzien wie nou je vader en je moeder zijn. Nou, het is nog maar een heel klein beeldje van een veel rijkere vertakking van onze genen, onze genetische opbouw. Ja, die reikt tot ver voorbij de sterren. We weten bij God niet wie we zijn. In de zin van waar het begon.
Waar je vandaan komt, waar het begin is.
Nee, dus ik heb wel een broers en schoonzussen die naasten gezocht hebben naar mijn familie. Nou, heet dan stamboom.
Mm-hmm.
En waarom ik nou niet geïnteresseerd was daarin. Ik zei, ja, volgens mij hebben we helemaal geen stamboom. Dat is een reconstructie. Een vernauwing.
Een vernauwing, ja.
Een vernauwing van ons heden.
Ja.
Maar de stamboom, als je 5 generaties teruggaat, zit je al met een hele.
Ja.
Een hele.
Maar het is wel wonderlijk, hè, dat als ik denk aan mijn eigen oorsprong, dat niet begint bij een zaadcel en een eicel van mijn ouders.
Precies.
Maar dat we dat eigenlijk niet bevragen, hè? Waar wij tegenaan kijken of tegenaan hikken, al nagelang, is hoe is het als ik doodga? En dat Jezus dan terugverwijst, kijk maar eens naar of je begin kunt vinden. Onderzoek het eens. Ja. En dat begin is niet te vinden. Het is ongeboren.
Ja, ongevormd, ongeboren, ongemaakt. Ja. Als de Boeddha zegt, ja.
Ja. U zegt ja, zelf wonderlijk. Ook, hè, dat voor wat u het meeste interesseert, dat het is het totale vormverlies bij ja. het sterven.
Ja.
Wat voor gedachten hebt u daarbij?
Nou, ik begin altijd maar gewoon bij wat we zien. Zoals bij het terugkijken naar het begin, wat we zien op een heel klein niveau. Dat is dus die, ja, dat we niet weten van wie we precies zijn. Terwijl dat nog maar een fractie is van onze genesis. En zo ook kijken naar het einde. Wat we in ieder geval in de oppervlakte zien, is dat we terugkeren tot dat mijn lichamelijkheid terugkeert tot de elementen. Ontbonden wordt in elementen die weer nieuwe verbindingen aangaan. Dat kunnen we volgen. Ja.
Dat kun je tijdens het stervensproces letterlijk volgen.
Ja, en daarna ja. ook. Ja. Dus wij worden ontbonden tot elementen en de elementen gaan weer nieuwe verbindingen aan. Goed, daar zijn we niet tevreden mee. Omdat we graag toch controle houden over die nieuwe bindingen en die nieuwe elementen en die nieuwe vergezichten die zich daar mogelijkerwijze in aanbieden, willen we graag zelf bij zijn. Maar de constructie van het zelf, daar wil ik zelf bij zijn. Ja, dat betekent dat het zelf eigenlijk gedefinieerd wordt als een controlepost. Mm-hmm. Ja, als we geen controle hebben, dan zijn we niet. Dat is niet. Ja, en mijn ervaring is dat het beter is je controle te verliezen dan te houden. Want controle is vernauwing. Is dingen plaatsen binnen het perspectief van dat wat ik nu zelf heb gekozen. Alleen dat simpele feit, ik zit nu aan deze kant van de tafel, u aan de andere kant. Als ik zou denken dat wat ik denk en zoals ik kijk en wat ik waarneem en het perspectief wat ik kies en de herinneringen die ik heb en de verwachtingen die ik koester, dat dat het is. En ik zie hier tegenover mij zitten die andere herinneringen hebt, andere verwachtingen. Als ik zo dom ben om te denken, hier zit het, ja, dat zou ik toch vrij benepen vinden. Dat kun je nu al zien. En dan zitten er nog heel veel mensen te luisteren, neem ik eventjes aan. En die hebben allemaal hun beginloze begin en hun eindeloze einde. En die hebben allemaal hun, ja, hun ziel, hun veelzijdige trappen van bewustzijn, hoe laag ook.
Ja. Dus eigenlijk, ja, als ik u goed begrijp, hebt u ook niet veel met reïncarnatie, maar meer met incarnatie.
Ja, vind ik eigenlijk een betere incarnatie. En ook dat met voorzichtigheid, omdat ik zie incarnatie als iets heel moois, wanneer je het gewoon rustig zijn gang laat gaan. Maar als incarnatie zou betekenen een krachtsinspanning van hier tot Ginter, om nou eindelijk eens iemand te zijn, dan zou ik zeggen, prima, 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 voor kleine kinderen. Maar het mooiste gaat er even voorbij. De chaos. Schijnbare chaos.
Ja, en dan komen we bij de nacht, hè? En het duister.
Ja. Ja, nacht is getrouwd met stilte. En die twee gaan goed samen. En die ja, zijn eigenlijk knap, de nacht en de stilte zijn knap in het vervagen van vormen waarin we onszelf en anderen gevangen houden. En het mooie van de nacht is de ontvorming, het verlies van greep. Zonder dat je daarbij naar de psychiater moet of naar hulp moet gaan zoeken. Tegendeel, de anderen zouden er goed aan doen ook eens een keer stil te worden en de nacht in te gaan. Dus die ontmantelen de concentratie van de mind control. En dat vind ik, ja, wie ben ik? Dat vind ik dus heilzaam. De stilte van de nacht.
En is dat dan letterlijk de nacht waarin wij slapen? Of kun je het ook opvatten dat je deze duisternis, deze nacht ingaat als je bijvoorbeeld op de wc zit of een boek leest en uit het raam tuurt? Of...
Ja, het praat het makkelijkste wanneer je begint met eventjes stil. En nou de radio dus niet uitzetten, eventjes stil. Dat is het niet. Dat is een voorbode van inderdaad op de wc zitten of aan het raam kijken of in de trein of verstillen in de zin van innerlijk dichter komen bij die meerstemmigheid. Jans van Kruis noemt die stilte ook een klankrijke stilte. Dus het is helemaal niet... Het is stil, eerst even gewoon stil. En nacht is even gewoon licht uit. Maar nacht is veel meer dan licht uit. Maar dus om even aan de praat te komen over dat moeilijke gebied waarin je de controle verliest, waarin de vormen vervagen, maar waarin ook heel andere niet-vormen, de ongevormde, zich kan melden, kan roepen.
U kijkt er zo blij bij. Wilt u daar een voorbeeld van geven bij uzelf?
Ja, ik voel mij gewoon prima thuis wanneer ik nergens aan denk. En niet slaap in de zin van maf. Als ik onbekommerd in zekere zin... Ik weet echt daarbij wel hoe de wereld in brand staat in het Midden-Oosten en in Oekraïne. En hoe groot het leed kan zijn. En toch het verwijlen in het ongevormde, of het nou voor het begin of na het einde, dat maakt mij helemaal niet zoveel uit. Het is niet aan tijd gebonden. Maar die groei daarin, in die... Ja, die verheugt me, inderdaad.
Ja. Laten we eens, als we het zo mogen noemen, begin noemen.
Ja.
U hebt het dan over het kleine ik.
Ja.
Dat gedragen wordt door onze zinnen, onze zintuigen, die altijd vanuit een bepaald perspectief waarnemen.
Ja.
En zelfs ook als het gaat om de geuren, dat alles wat je vertrouwd is, dat vind je lekker.
Ja.
En dan blijft je zintuig aan de reuk open. Maar komt er een oosterswindje binnen, wat vreemd is, dan moeten ze het land uit, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus dat is het kleine ik aan de oppervlakte. En de geestelijke weg, de mystieke weg, is eigenlijk de weg om dat te gaan zien, dat je dat doet. Hoe kunnen er nou scheuren en dissonanten optreden in dat kleine ik, hè? Wat denkt alles te weten, zeker is, standpunten heeft, voor een bepaalde club is en tegen een andere.
Ja.
Binnen het boeddhisme zeggen we wel eens, doe het raam eens een stukje open. Een beetje frisse winter door.
Ja. Ja, de ziel, waar hebben we het dan over? Maar de ziel als ruimte met vele open ramen lijkt mij een vriendelijke gesprekspartner om die noodzakelijke ontgrenzing van onze beperkte blik te bevorderen. Ik kan het ook uitdrukken waar ik niet zo voor ben.
Mm-hmm.
Waar ik niet zo voor ben, is lelijk doen tegen jezelf. Daar ben ik gewoon niet voor.
Heel goed.
Dat vind ik niks. Dat zie ik ook geen spiritualiteit even in. Dat wil niet zeggen dat er niet flink onderhandeld moet worden over zouden we dat raam niet toch een beetje overzetten. Dat is een heel andere vraag. Maar je kunt dat vriendelijk doen. Je kunt dat, met een wat, in mijn ogen eigenlijk een klein ik met het kleine ik bestrijden. Een klein driftig ikje dat driftig aan de gang gaat met het kleine ik om daar wat scheurtjes in te slaan. Nou, die komen er nooit in.
Nee.
Ik zou veel liever wat aansoebatten en wat luchtig omgaan met jezelf. Dat werkt gewoon in de praktijk beter, dus te agressief. Met het ene kleine ik, het andere kleine ik bestrijden, maakt dat ene kleine ik volgens mij alleen maar sterker, langduriger, eigenwijzer ook en hartvochtiger. En het brengt niets.
Ik moet denken aan als er iets is of kapot is of op een foute plek staat of wat dan ook, heb ik de neiging als eerste te denken, oh, dat heeft die of die gedaan.
Ja.
En als ik me dat realiseer, moet ik er enorm voor waken om dat niet schaamtevol te vinden.
Ja, ja, ja.
En er gewoon om te lachen. Ja, zo van, daar gaat hij weer.
Ja, mooi.
Als ik er maar niet op acteer naar buiten.
Nee. Nee.
Maar goed.
Nou, dat is wel een geweldige. Ja, dat is wel prachtig. Ik vind dat ook lachen in de glimlachsfeer.
Ja.
En ja, ook de tederheid ervan. Natuurlijk, het is allemaal vreselijk wat we zien aan terrorisme. Maar mij vertedert het ook omdat we volgens mij de basis van aanslagen, moord, hele grote vormen van agressie. Nogmaals, die ik niet goed ga zitten praten vanuit spiritualiteit. Maar wel het doorzien van het feit dat mensenkinderen, blijkbaar onder zulke hoge innerlijke spanningen staan dat ze geen andere weg weten dan erop los te slaan, dat vervult mij toch met een grote vertedering. En daar hoef ik niet veel moeite voor te doen. Maar vertedering is niet hetzelfde als goedkeuren.
Nee.
Ik ben überhaupt niet iemand die hoeft goed te keuren.
Nee, maar wat is de vertedering?
Ja, met deernis te moeten gadeslaan hoe mensen spanningen, innerlijke spanningen, dat die te groot zijn. En dat die destructief uitpakken. Soms naar degene die de drager van die spanningen zijn, naar zichzelf toe. En soms naar anderen toe of naar systemen toe. En natuurlijk steeds weer proberen propaganda voor zichzelf te maken. Ja, het deerniswekkende of het vertederende is, ja, wij mensen zijn zo mooi gebouwd. Eigenlijk mooi gebouwd. Dat we vaten vol tegenstrijdigheid zijn. En ik zou in het begin, we zijn zo mooi gebouwd. En niet meteen er tegenin gaan.
Ja.
Zou ik.
Maar eerder naar de wortels te kijken.
Ja. Ja.
En dat kan dan de compassie ook royaler maken.
Ja.
Onbevangenig.
Ja. Want terwijl bij de een een vaak ondraaglijke spanning zich uit in een prachtig schilderij of in een gedicht, zal diezelfde spanning zich moeten uiten in moordzucht of competitie of oeverloze bezitsuitbreiding of de waan van een nationalisme. Nogmaals, ik zie het liever ook niet. Ik zit ook geen reclame te maken voor nationalisme. Ik zou durven zeggen, ik haat het. Maar net als bij
maar
u.
Maar het komt allemaal uit dezelfde bron voort.
Ja, denk ik wel. Dus ik heb een beetje met wat u zegt. Wanneer iets niet op zijn plaats staat, denk je altijd aan een ander. En wanneer er terrorisme is, denk je altijd, dat hebben zij gedaan. En als het niet past, dan hebben de allochtonen het gedaan. Maar dat zijn buitengewoon directe en vrij primitieve reacties. Waarvan ik zelfs daarvan zeg, probeer ervan te houden.
Ja.
Want het is heel menselijk.
Ja.
Ik ben zo bang dat in de geestelijke strategieën te veel vervelende ikjes ingeroepen worden namens het grote ik om het kleine ik op zijn donder
te straffen.
Ja, af te straffen. Dat is helemaal niet nodig. Want het is zo al mooi. Er is helemaal niks mis mee.
Ja.
Want het is heel menselijk.
Ja.
Het is heel menselijk.
En wij staan daar niet buiten.
Nee.
En dat is ook omdat we natuurlijk allemaal verbonden zijn met elkaar.
Ja.
Maar wat ik zo mooi vind bij u om te lezen is het scherpe oog wat u hebt om op een andere manier de ander te zien. En niet alleen jezelf en al je beeldvormingen en standpunten en bezit en dat soort zaken. En dat u zelfs vond ik ook zo'n verademing, een pleidooi houdt voor het stevig ruzie maken.
Ja.
Dat ruzie maken zo goed kan zijn om buiten je eigen beperkte kader even te komen, omdat je je opent voor wat die andere jou te bieden heeft.
Ja.
Aan ander. Nou ja, u kunt het beter vertellen dan ik.
Nou ja, het klinkt wat mooier dan het in werkelijkheid bij mij eraan toe gaat.
Ja,
maar,
ja, ja.
Ja, nee, maar het is wel in wezen wel zo dat ik een reflex in mij heb dat bij conflicten die ik dus nooit leuk vind.
Nee, het is verschrikkelijk.
Nee, ik vind het heel erg. Maar toch meteen eigenlijk wel denk, zie je wel, daar zit weer zo'n kant waar je gewoon maar even tot je dood moet laten dringen. En ja, niet te snel weggooien, niet te snel agressief er tegenin gaan, helpt niet. Want die factor die er tegenin gaat, die blijft buiten schot. Mm-hmm. En dat ben je zelf. Mm-hmm. Je bent zelf degene die er tegenin gaat. Je bent het zelf die de ander de schuld geeft. Die het buiten je houdt. Dat ben je zelf. En zelfs ga ik zo ver inderdaad, wat u ook zei, dat de ander, dat ben je zelf. Wij kunnen de plaats innemen van een ander. Wij kunnen verantwoordelijk zijn voor een ander zonder de verantwoordelijkheid van een ander uit handen te nemen. Mm-hmm. Ik herinner mij de uitspraak van de woestijnmonnik. Die zei dus, ja, ik ben de grootste zondaar. Ze zei, maar Abbas, u staat bekend als een vroom en heilig mens. Ja, zei die, en toch hou ik ervan. Hebben ze er een filosoof bij gehaald? Gaat het verhaal verder. En die begon hem te ondervragen. En zei, ja, maar dat kunt u niet menen. Dat kunt u niet menen. Dat u de grootste opdonder bent van de mensen. Wij weten dat u oprecht bent. Wij weten dat u aan anderen denkt. Wij weten dat u zorgzaam voor uzelf bent. En dan gaat u zeggen dat u de grootste zondaar van allen bent. Nou zit ik met jullie, kan ik niet praten, want ik kan het blijkbaar niet uitleggen.
Ik kan niet overbrengen.
Nee, ik kan dat meevoelen met die monnik. Dat je het niet uit kunt leggen, maar dat je diep, op de diepste lagen van je persoon zijn, weet, ervaart, beseft, dat is het beste woord, dat je verantwoordelijk bent voor de daden van Hitler, voor de daden van Stalin, van Mao, van mensen die jagen naar bezit. Ja, je bent de broer of de zus van. Mm-hmm. En je hoort, je kan je niet zo losmaken dat je dat zegt, ik en zij.
Ja.
Ik denk dat dat het kleine ik is.
Ja. Nee. Het doet mij ook denken aan Vazalis. Die is ook heel scherp, hè, in haar relatie. Vooral in een liefdesverband, in een geliefdesverband.
Ja.
Ik heb hier zo'n gedicht. Soms als gij zwijgt en uit het venster schouwt.
Grijp mij uw schoonheid als een wanhoop aan. Ja, schitterend. Als gij zwijgt, gij, hè, terwijl de een beminde is. Dus het lijkt net of daar een afstand is en uit het venster schouwt, dus mij niet aanziet, grijp jij mij aan in je schoonheid.
Zou u het hart op willen lezen?
Zou ik u vooraan
ja,
beginnen?
Ja, doe maar.
Soms als gij zwijgt en uit het venster schouwt, grijpt mij uw schoonheid als een wanhoop aan. Een wanhoop door geen troost te blussen, niet door te spreken, niet door te kussen, even groot als mijn bestaan en even oud, dat ik u zien moet en u niet kan zijn, van u gescheiden door mijn eigen ogen. Dat gij daar zit, zo buiten mij geboren, het doet mij als een geboorte pijn. Wanneer gij zwijgt en uit het venster ziet, komt soms de wind en hij beweegt uw haren die aan de boorden van uw voorhoofd staan als aan een stilstaand water oeverriet. Soms komt een wolk de hemel langs gevaren. Ik zie de schaduwen over uw ogen gaan. Dan is het mij alsof gij eeuwig zijt. Of ik maar even bij uw leven mag. Alsof mijn tijdelijkheid mij van u scheidt. Dan wendt uw hoofd zich om. Ik zie uw lach. Ja, prachtig. Ja. Hier komt ook weer die, dat ik zo buiten u ben, hè, zeg tegen de beminde. Dus niet tegen een vreemde, maar tegen de beminde als een vreemde, doet mij als een geboorte pijn. Dus dan kun je zien, hier is dus een beminde, opnieuw geboren aan een beminde. En dat is eeuwig. Dus hier wordt in ene eventjes een wissel getrokken op de eeuwigheid. Terwijl de kalender zegt dat je 70 jaar bent of 40 jaar.
Ja. Ja, ik heb voor u iets meegenomen. Dat is een catalogus van het schilderwerk van Mark Rothko. Dat is nu een tentoonstelling in het gemeentemuseum in Den Haag. En zijn beelden en kleuren, vlakken, vind ik zo'n krachtige verbeelding van het oneindige, van het ongeborene, van het ongevormde, ongecreëerde. Maar tegelijkertijd zo vol van nuance en diepte.
Ja.
Dat ik het leuk vond om dat als dank te geven aan u.
Heel hartelijk bedankt. Ja, ik zag het langskomen, die tentoonstelling. En inderdaad, dat schijnbare werken op niks af. Met die geweldige ruimtes die daar ontstaan. En die tendernis die erin schuil gaat. Het is misschien een uitnodiging dat ik de trein een keer neem naar Den Haag.
Mag ik u heel hartelijk danken, meneer Wijman?
Ja, graag gedaan.
Op onze site bosrtv.nl vindt u meer informatie over Kees Wijman en zijn publicaties en een link naar het in memoriam bij het sterven van Jeanette Werkhoven op 2 november 2013. Daarin is ook een kleine selectie radioprogramma's opgenomen die zij zo vol nieuwsgierigheid, bevlogenheid en vakvrouwschap maakte. Zij is nog steeds in ons hart. Volgende week is onze nachtgast cultureel econoom, schrijver en wethouder van de gemeente Hilversum, Arjo Klamer. Daarnaast is hij ook voorzitter van Filosofie Oost-West. Op welke manier laat hij zijn economische visie beïnvloeden door de Oosterse filosofie? En wat hebben liefde en economie met elkaar te maken? Dat allemaal volgende week. En voor nu, wat hij ook gaat doen, een heel goede nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.